Goedemorgen gemeente, namens de kerkraden heet ik u hier in dit kerkgebouw en ook u die thuis met ons verbonden bent via de kerktelefoon of de bandrecorder van harte welkom. Wij volgen de orde van dienst zoals die op de kerkbrief staat aangegeven. Hierop vindt u ook alle verdere informatie. De paaskaars is inmiddels aangestoken door Martijn Lacozien. Laten wij nu de dienst beginnen en ons eerst in stil gebed richten tot God. Aansluitend bidden wij het drempelgebed. Almachtige God, Vader van onze Heer Jezus Christus, alle harten liggen voor u open, alle verlangens zijn bij u bekend en voor u bestaan er geen geheimen. Zuiver onze harten en gedachten door de adem van uw geest, opdat wij u voluit kunnen liefhebben en uw naam alle eer aandoen. Wij vragen u dit in Jezus' naam. Amen. Ons intochtslied is Psalm 70, de versen 1 en 2. We wensen elkaar een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus zijn Zoon, in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, verootmoedigen wij ons samen voor het aangezicht van onze God. Laat ons bidden. Tot u, Heere, heffen wij onze ziel op. Onze God, op u vertrouwen wij. Laat ons niet beschaamd worden. Laat onze vijanden niet over ons juichen. Allen die u verwachten, worden niet beschaamd. Beschaamd worden die trouweloos handelen zonder oorzaak. Heere, maak ons uw wegen bekend, leer ons uw paden. Leid ons in uw waarheid en leer ons, want gij zijt de God van ons heil. U verwachten wij, ganse dag. Gedenk uw barmhartigheid, Heer, en uw gunst bewijzen, die zijn van eeuwigheid. Gedenk niet de zonden van onze jeugd, nog onze overtredingen. Gedenk ons naar uw goede tierenheid, om uw goedheid wil, Heere. Amen. De Heere doet gerechtigheid en recht aan alle verdrukten. Hij maakte Mozes zijn wegen bekend, de kinderen Israëls zijn daden. Barmhartig en genadig is de Heere. Langmoedig en rijk aan goede tierenheid. Niet altoos blijft hij twisten. Niet eeuwig zal hij toornen. Hij doet ons niet naar onze zonden. En vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Maar zo hoog de hemel is boven de aarde, zo machtig is zijn goede tierenheid over wie hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zo ver doet u onze overtredingen van ons, gelijk zich een vader ontfermt over zijn kinderen, ontfermt zich de Heere over wie hem vrezen. Amen. Als een lamp voor onze voet, als een licht over ons pad, zo zijn de geboden en de beloften van de eeuwige. Wij horen op de dag naar de Sabbat mee de woorden die Israël elke avond, iedere ochtend zegt. We horen het woord gevat in het ene woord van Jezus daarna. Deze woorden. Hoor Israël, de Heere is onze God, de Heere is één. Gij zult de Heere uw God lief hebben, met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw kracht. Wat ik u heden gebied, zal in uw hart zijn. Gij zult het uw kinderen inprenten en erover spreken, wanneer ge in uw huis zit, wanneer ge onderweg zijt, wanneer ge neerligt, wanneer ge opstaat. Gij zult het ook tot een teken op uw hand binden. En het zal u een voorhoofdband tussen uw ogen zijn. En ge zult ze schrijven op de deurposten van uw huis en aan uw poorten. In dit licht vroeg iemand Jezus, wat is dan het eerste gebod van alle? Zijn antwoord, het eerste van al de geboden is. Hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. Gij zult de Heere uw God lief hebben, uit geheel uw hart, uit geheel uw ziel, uit geheel uw verstand, uit geheel uw kracht. De tweede is dit, zult uw naaste lief hebben als uzelf. Een ander gebod, groter dan deze, bestaat niet. Amen. Zo gemeente zijn we deze ochtend, de eerste dag van de week, geleid vanuit de voorhof in de ruimte van de eredienst, de schriften gelezen, gezongen en uitgelegd. Hier en in de kindernevendienst laten wij samen bidden om de opening van de schrift. Heer, gij zijt geen God die de mensen in hun schuilhoeken laat. Gij zijt tot ons gekomen om ons te roepen en bijeen te brengen. Uw volk Israël hebt gij uit de slavernij verlost en het op weg geholpen naar uw land, mensen van alle tijden. Bevrijd gij uit hun eenzaamheid, uit hun onderworpen zijn aan de machten van deze wereld, in één beweging met uw gezalfde mee. Trek ons dan tot u, zo bidden wij. Raak ons aan met uw woord en spreek met macht, zodat wij de donkere gedachten te boven komen dat het beter is te sterven in het duister dan op te staan tot het leven. Door Jezus Christus, uw Zoon, die met u in de eenheid van de Heilige Geest leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen. Amen. De eerste lezing die we horen. Fragment uit de lezing van de komende Sabbat in de synagoge een van de sabbatten, de zeven sabbatten van de vertroosting, op weg voor het Joodse volk naar het nieuwe jaar, telkens de lezing 7 weken lang uit de profetie van Jesaja. Eén fragment horen wij mee, bij Jesaja 59, vers 19, deze woorden. En men zal van waar de zon ondergaat, de naam des Heeren vrezen, en van waar ze opgaat, zijn heerlijkheid, want hij komt als een onstuimige rivier voortgezwiept door de adem des Heeren. Maar als verlosser komt hij naar Sion, en voor wie zich in Jacob van hun overtreding bekeren, luidt het woord des Heeren. En wat mij aangaat, dit is mijn verbond met hen, zegt de Heere, mijn geest die op u is, en mijn woorden die ik in uw mond gelegd heb, zullen niet wijken uit uw mond, noch uit de mond van uw kroost, noch uit de mond van het kroost van uw kroost, zegt de Heere van nu aan tot in eeuwigheid. Sta op, word verlicht, want uw licht is gekomen, en de heerlijkheid des Heeren is over u opgegaan. Want zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de natiën. Maar over u zal de Heere opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. Volken zullen opgaan naar uw licht en koningen naar uw stralende opgang. Hier eindigt de eerste lezing. Lezing van het evangelie van deze zondag. De kinderen gaan daarna naar de kindernevendienst, voegen zich straks hier weer bij ons. Matteüs 16, de versen 21 tot 27, deze woorden. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te tonen dat hij naar Jeruzalem moest gaan. En veel lijden van de zijde van de oudsten en overpriesters en schriftgeleerden, en gedood worden, en de derde dagen opgewekt worden. En Petrus nam hem terzijde en begon hem te bestraffen, zeggend, dat verhoede God, Heer, dat zal u geenszins overkomen. Doch hij keerde zich om en zei tot Petrus, ga weg, achter mij, Satan, gij zijt mijn aanstoot. Want gij zijt niet bedacht op de dingen van God, maar op die van de mensen. Toen zei Jezus tot zijn discipelen, indien iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en neemt zijn kruis op en volgen mij. Want ieder die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar ieder die zijn leven verloren heeft om mijnentwil, die zal het vinden. Want wat zou het een mens baten als hij de gehele wereld won, maar schade leed aan zijn ziel? Of wat zal een mens geven in ruil voor zijn leven? Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid van zijn Vader met zijn engelen, en dan zal hij in ieder vergelden naar zijn daden. Hier eindigt de lezing van het evangelie. Lezing uit de brieven. De brief van Paulus aan Rome, hoofdstuk 11, bij vers 17. Indien nu enkele van de takken weggebroken zijn en gij als wilde lood daartussen geënt zijt en aan de saprijke wortel van de olijf deel hebt gekregen, beroem u dan niet tegen de takken. Indien ge u er tegen beroemt, niet gij draagt de wortel, maar de wortel u. Gij zult dan zeggen, er zijn takken weggebroken, omdat ik als lood geënt zou worden. Goed, ze zijn om een ongeloof weggebroken en gij staat door het geloof. Wees dan niet hoogmoedig, maar vrees. Want, indien God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, hij zal ook u niet sparen. Let dan op de goede tierenheid Gods en zijn gestrengheid. Over de gevallene gestrengheid, maar over u, goede tierenheid Gods, indien gij bij de goede tierenheid blijft. Anders zult ook gij weggekapt worden. Maar ook zij zullen, wanneer ze niet bij hun ongeloof blijven, weer geënt worden. God is immers bij machte hen opnieuw te enten. Want, indien gij uit de wilde olijf, waartoe gij naar uw natuur behoort, weggekapt en tegen uw natuur op de edele olijf geënt zijt, hoeveel te meer zullen deze naar hun natuur op hun eigen olijf geënt worden? Hier eindigt de lezing van de Heilige Schrift. De uitspraak, gemeente, is van mijn leermeester Arnold Albert van Ruller. Geboren en getogen hier in Apeldoorn, het gaat over de kerk. De kerk, zegt hij, is slechts dit. Dat er enige wilde takken op de stam van Israël zijn geënt. De kerk, dat zijn wij deze ochtend. We zijn ook in de kerk. In de grote kerk van Apeldoorn, die ligt tussen Paleis Het Loo en de synagoge aan de Paslaan. De synagoge, dat is het Joodse volk. Dat is Israël op de Veluwe. Dat is die kleine Joodse gemeenschap van Apeldoorn die de grote nacht overleefde. En het paleis, dat is ons koningshuis, Oranje en het volk van Nederland. Er is in Apeldoorn een zichtbare band tussen paleis en kerk, een verbinding via de Loolaan rechtstreeks naar hier. Er is bij mijn weten geen directe verbinding tussen de synagoge en de kerk. De grote kerk in Apeldoorn ligt midden tussen de synagoge en het paleis. Waarmee weet ze zich het eerst verbonden? In de loop van de 8e eeuw waren de predikers van het evangelie naar ons Veluwse land gekomen. Onze voorouders leefden daarvoor in wat we noemen het heidendom. In Veluwse zagen als de Witte Juffer van Hoogsoeren en van de Aardmansberg en de Echoput laat dit oeroude heidendom nog van zich horen en vandaag opnieuw, want de oude verhalen worden weer op locatie verteld. Die eerste zendelingen waren houthakkers. Zij hanteerden naast de Bijbel een bijl. Ze waren er allereerst op uit om de duivel te verdrijven, uit te bannen de boze uit de heilige plaatsen, zoals de heilige boom in het midden van het dorp. Daarvoor was de bijl nodig. De heilige boom moest geveld. En van het hout van de gekapte boom bouwden ze een kapel. En daarbinnen werd voor het eerst de Bijbel opengeslagen en klonken de verre en vreemde woorden van een andere, een onbekende God, de God van Israël. Vreemd en ver. Want het was een God die geen andere goden naast zich duldde. In de godenwereld van de Edda, die oude goden en heldenliederen, hoeft de mens niet op een godheid meer of minder te kijken. En ze leven ook nog steeds voort in de dagen van onze week. Woensdag, Bodan, donderdag, Donar, vrijdag, Freya. De God van Israël is anders. Zoals deze God is er maar één. Zijn naam kun je niet uitspreken. In een beeld is hij niet te vangen en te vatten. Hij is, zegt de dichter, de stem die de stomme ring van het bestaan doorbreekt. Abram, ga uit je land, ga uit je familie en ga ook uit jezelf. En Abram gaat en weet niet waar hij komen zal. Daarover spraken de zendelingen, over het vreemde en verre woord van die andere God. Daarna trokken ze verder en lieten het dorp gewond achter. Want een boom omhakken, dat is niet niks. Dat is als het vellen van een mens. De oude verhalen bleven in de harten van mensen voortleven. Nu ze niet meer in de kring rond de boom konden klinken. De Veluwse zagen komen vandaag niet uit de lucht vallen. Ze zijn doorverteld, de eeuwen door grootmoeders aan kleinkinderen. Op fluisterende toon vaak. Wanneer je naar Hoogsoeren gaat, kun je het horen in de bossen. Want de christelijke zendelingen hadden de verhalen heidens genoemd. En daarom werden ze op fluisterende toon verteld. Heidendom, dat mocht niet meer. Ook de Veluwe was immers christelijk geworden. een zomeravond. In het Kootwijkerzand kijk ik naar de vliegden die eenzaam zich staande houdt in de zee van zand, als op een eiland. Ik kijk tot de zon is ondergegaan. Onder het zand ligt het herontdekte dorp, nog deze zomer de opgravingen weer. En ik hoor de bomen vertellen en de verhalen van lang, lang geleden, van de 8e eeuw en daarvoor. Ik kijk naar het oosten en ik zie van die kant de zendeling komen. Waar komt die eigenlijk vandaan, die Lebuïnus, wanneer hij in Wilp en Deventer het evangelie doet horen? Paulus is de eerste in de lange rij. Apostel van de heidenen, zo noemt hij zichzelf. Paulus is Joods, een geboren en getogen Israëliet, geroepen, en daarop legt hij alle nadruk om het evangelie van Gods schenkende gerechtigheid te verkondigen, dat een mens tot zijn recht doet komen, dat als een kracht van God is, tot redding, uit engte wil dat zeggen, in ruimte, haal maar adem, je mag ademhalen, je kunt als mens nu op adem komen. Eerst voor de Jood en dan ook voor de Griek. Dat noemt Paulus Jood en Heiden. Altijd hoor je Paulus spreken met die twee woorden. Meer woorden zijn er trouwens niet. De mensheid bestaat uit die twee, Jood en Heiden. En wat is het voorrecht van de Jood? Dat aan hem de woorden van God zijn toevertrouwd. En de Heiden? De Heiden die leeft zonder God in de wereld. Paulus weet zich geroepen die twee bij elkaar te brengen, omdat Christus ze bij elkaar gebracht heeft in zijn opgang naar Jeruzalem voor het aangezicht van de ene God, God van Israël. Paulus trekt erop uit en schrijft brieven. Met de atlas van Europa opengeslagen voor je, zie je hoe Paulus, prachtig om dat te zien, te volgen, zie je hoe Paulus door de landen ten noorden van de Middellandse Zee trekt. Je ziet de beweging naar het uiterste westen, Spanje, daar wil hij tenslotte naartoe. In het oosten zit zijn werk er al op. En nu schrijft hij vanuit Korinthe een brief aan Rome. Ruim 20 jaar na kruisiging en opstanding van Jezus. De evangeliën moeten alle vier nog geschreven worden, die zijn er nog niet. Paulus schrijft een brief aan Rome, daar is hij nog niet geweest. En het is ook de laatste brief die we van hem kennen. Paulus, en ook dat moeten we even zien, voor ogen zien, Paulus wil eigenlijk 3 reizen tegelijk maken. Misschien is het daarom ook wel zo moeilijk om Paulus te begrijpen. Hij wil zoveel tegelijk. Hij wil 3 reizen tegelijk maken. Hij wil A naar Spanje als sluitstuk van zijn zendingsreizen, want Spanje is in zijn dagen het einde van de aarde, het uiterste westen. B, hij wil naar Rome om kennis te maken met de gemeente en een sponsor te hebben voor zijn reis naar Spanje. C, maar eerst moet hij naar Jeruzalem om persoonlijk een collecte af te dragen die onder de heidenen is ingezameld voor de moedergemeente in Jeruzalem. Bijna heel Zuid-Europa is nu door Paulus bezocht. En Rome ligt daar middenin. Maar er is maar 1 midden. 1 midden van de aarde. Voor Europa, voor heel de bewoonde wereld. Jeruzalem, navel, hart van de aarde. Jeruzalem is de plaats waarin pelgrims opgaan, Israël, maar ook de volken nu. Daar komen Joden en Heiden samen om de God van Israël te aanbidden en om samen feest te vieren, om mens te zijn op aarde in deze wereldtijd. Paulus. Hij legt in zijn brief heidenen in Rome uit dat God zijn volk Israël niet heeft verstoten, ook al wijst het merendeel van Israël Jezus als Messias af. Hij legt ook uit dat geheel Israël zal binnenkomen in Jeruzalem, wanneer de heidenen als pelgrim zijn binnengegaan. Tijdelijk wordt Israël door de volken ingehaald. Nu het merendeel van Israël nee zegt tegen Jezus als Messias, en vele heidenen ja zeggen. Dat geeft spanning, dat levert jaloezie, maar die jaloezie is eigenlijk ook bedoeld als creatieve, positieve jaloezie. Waarop het nu aankomt is dat heidenen hun plaats kennen. Daar gaat het over. Dat ze zich niet verheffen boven Israël, niet in heidense hoogmoed op Israël neerkijken. Paulus vertelt de gelijkenis van de olijfboom. Twee olijfbomen. Een tamme olijf en een wilde. Er zijn maar twee soorten, een derde is er niet. De tamme olijf. De boom rond de Middellandse Zee, het gebied dat Paulus nu bezocht heeft, Zuid-Europa. De olijf heeft de wortels diep en stevig in rotsachtige bodem geslagen. De stam en de takken zijn kronkelig en bonkig. Oud, even oud in jaren kan de boom worden. Dan nog schieten scheuten op bij de wortel, zoals Psalm 128 zegt, als kinderen rondom de tafel. Prachtig om dat te zien, zo te zien. Het blad, dat lichtgroene zijdeachtige blad, is geworden een teken van vrede. We zien met Noach de duif met olijftak in de mond. Op zich is de boom niet zo erg mooi om te zien, maar zijn schoonheid is de vrucht. De olijf en de olijfolie. Het vet van de olijfboom. Die tamme olijf, dat is Israël. De wilde olijf, de oleaster. Er is één ding van te zeggen, positief. De overwinnaar van de Olympische Spelen, die wordt getooid met een krans gevlochten uit twijgen van een wilde olijf. Maar verder, het grote verschil. Geen vrucht, geen vet, geen olie, die wilde olijf, dat is de heiden. Twee olijfbomen, de een vol vruchten, de ander onvruchtbaar. Kijk, en dan gebeurt het. Het spannende moment in deze dienst. We zijn getuigen. Een tak, een lood van de wilde olijf, wordt geënt op de tamme olijf. Tussen de takken geënt. Enten, dat is een operatie. Met wonden en verband en een litteken. Het is een ingreep om nieuw leven te winnen. De onvruchtbare lood van de wilde olijf zuigt nu de levenssappen diep vanuit de wortel in zich op. Deelt in de vetheid van de tamme olijfboom. Zo worden heidenen geënt op de stam van Israël. Zo delen zij in het vet van de wortel en zo dragen zij vrucht. Een heiden brengt van huis uit dus niets mee. Een wilde, onvruchtbare loot, dat is alles. Heidenen zonder God in de wereld, onvruchtbaar tot en met, de Veluwse mens van huis uit, wordt opgenomen in het verbond tussen God en Israël. En dat is een intimiteit, dat is iets intiems, een verbond. Daar kom je niet zomaar tussen. Ik zeg met de dichter Willem Barnard, ik vind het eigenlijk ook onkies om mij daarin te mengen. Maar de zendeling kwam en riep ons. Enten is het werkwoord, een intieme band. Het is lichamelijk contact. Het is een vorm van gemeenschap die zijn vruchten afwerpt. Om deze band tussen Jood en Heiden gaat het Paulus nu. Zo was altijd al de roeping van Israël te beginnen met Abraham. In hem zouden immers alle geslachten van de aarde zich gezegend mogen weten. Maar nu gebeurt het. Nu ziet Paulus de doorbraak zich voltrekken in zijn dagen. Jood en heiden, die twee. Beiden mens. Samen de mensheid die de aarde bewoont. Twee olijfbomen, tam en wild, maar beide olijf. Want vermenging van soorten, dat is Israël niet toegestaan. Het gaat dan ook in beide gevallen wel degelijk om de olijf, om de soort olijf, om de soort mens. De mens in het beeld van God, die nu in tweeën leeft, Israël en de volkeren, dat die mens, die mensheid één weer wordt. Het ware mens zijn op het gelaat van de aarde, voor het aangezicht van de God van Israël, die, lieve gemeente, ook de God van de heidenen is. Anders stond er geen mens vanmorgen op de kansel, was geen gemeente vergaderd, samengekomen in de grote kerk in Apeldoorn. Is God een God van Joden alleen? Is hij het ook niet van heidenen? Ja, ook van de heidenen. God wil geen God zonder mensen zijn. De heidenen in Rome worden door Paulus tot driemaal een gegeven plaats gewezen. Want die heidenen die zeggen, mooi, takken weggebroken, zodat ik, met nadruk voorop, dat ik een plaats kan vinden. Dat is zo, zegt Paulus. Ze zijn tijdelijk weggebroken en je vindt een plaats als geënterlood, maar schep niet op, de wortel draagt jou en jij niet de wortel. Twee, de heiden die uit de hoogte neerkijkt op Israël. Ken je plaats, zegt Paulus. Sta in vertrouwen, vooral in verwondering. Wees niet hoogmoedig. En daar valt het woord, hoogmoed, heidense hoogmoed. Letterlijk in het Grieks, neerkijken van boven naar beneden op Israël. Vrees, zegt Paulus, dat prachtige oude woord, sta in de vreze Gods. Je staat als mens in het koudwekke zand met ogen van verwondering dat die zendeling naar jou en je voorgeslacht is toegekomen in eerbied, in verwondering, in vrees en beven. Voel toch eens even. Voel nu op dit moment eens even hier in de kerk en thuis. Voel eens een moment, laat het tot je doordringen. Dat jij als onvruchtbaar olijf van huis uit, van week tot week, de sappen van de wortel mag opzuigen. Dat je verbonden bent met de bron van het leven. Met de naam van de levende God, de God van Israël. En daarom ook, die heiden die leeft van de barmhartigheid van God. Paulus zegt, blijf dan bij die goede tierenheid. Want jij die geënt bent tegen je natuur als wilde olijf, kijk eens om je heen. Nu, 1940 jaar later. Paulus, je moet weten, het is allemaal veel erger geweest dan jij in je bank. De hoogmoed is tot een uitslaande brand geworden. Ten slotte zijn in het Europa van de christelijke kerken er 6 miljoen van jouw volk vermoord. Maar de olijfboom is niet geveld. De stam staat er nog. Zelfs zo dat de band tussen het volk en het land, tussen Israël en Jeruzalem, voor het oog van heel die mensenwereld vandaag weer zichtbaar is geworden. In Apeldoorn, we weten het, bloeide voor de oorlog een grote Joodse gemeenschap. In Apeldoorn waren zelfs 2 synagogen, aan de Paslaan en in het Apeldoornse bos. Toen ik voor het eerst als gast een dienst op Grote Verzoendag meemaakte, zei een bejaarde Jood tegen me, voor ons is de oorlog nog altijd niet afgelopen. En toen ik die zaterdag tijdens een onderbreking van de dienst door de winkelstraten liep, ging door me heen, zouden de christenen van Apeldoorn beseffen dat een kleine groep Joden in hun midden vandaag Yom Kippur viert. En dat de kerk en de kerken en de grote kerk aan de Lola niet meer zijn, moet je nagaan, niet meer zijn dan enige wilde takken geënt op die synagoge, geënt op Israël. Dat zo de verhouding ligt tussen de grote kerk en de synagoge. Als lood van een wilde olijf geënt op die andere stam. Dan zal God ook u niet sparen, horen we de apostel zeggen. In het werk dat ik doe mag voor kerk in Israël zijn met deze woorden steeds dieper in de oren gaan klinken als een vraag van het Joodse volk aan de kerk. De kerk in Europa, in Nederland, de schrik over kerkverlating en achteruitgang. Gemeente, zou het kunnen zijn, en daar eindigen wij de uitleg en de verkondiging mee, zou het kunnen zijn dat we in een kanteling van de tijd leven, dat we helemaal niet moeten klagen, dat we onze plaats opnieuw gaan terugvinden, met alle ook pijn die daarmee verbonden is, vanwege dat enten, die operatie. Onze plaats terug te vinden. Ik kijk met u kort terug op de drie lezingen van deze ochtend. Jesaja. Jeruzalem het midden. Als oord waarover het licht van de eeuwig is opgegaan. Kus van de hemel aan de aarde. En rondom ligt die wereld in donker verzonken. Een bewolkte nacht over de volken. Toen deze lage landen bij de zee nog helemaal in het donker van het heidendom verzonken lagen, is in het midden een licht opgegaan, Jeruzalem, en dat trekt aan, onweerstaanbaar. En van de vier windstreken ziet de profeet ze komen, handen vol met geschenken, hun eigen cultuur brengen ze mee, de schatten van de volken, en de ballingen van Israël brengen ze naar huis, die worden naar Jeruzalem gebracht. En het zal geschieden, zegt de profeet, wanneer zal het geschieden, wanneer? De vrezen des Heren over de volken zal zijn gekomen. Wanneer de hoogmoed in de Verenigde Naties zal zijn afgelegd. En de diepe verwondering uit de ogen van de mensen zal stralen. Vanwege dat licht in het midden. En de kerk uit die volkerenwereld. Ze is geroepen als een voorgangster, als een voortrekster. Hier in de grote kerk, als een voortrekster. Om in die vrezen te leven. Tweede lezing. Jezus in het evangelie. Hij gaat waarheen? Hij gaat op naar Jeruzalem, 800 meter boven de zeespiegel. De Dode Zee 400 meter beneden. De depressie van de aarde, om zo te zeggen. Opgaan naar Jeruzalem, stad zo hoog gebouwd. En in die opgang vraagt Jezus ons te volgen. Het is de weg door de diepte heen. Het is de weg van kruis naar opstand. Het is je leven niet willen behouden, want het glipt als het zand door je vingers. Het is je leven verliezen om zijn naam. En dan zul je het vinden, zoals die graankorrel in die donkere aarde, geen mens weet hoe, al stervend de oogst tegemoet gaat. De kerk is geroepen op weg te gaan naar Jeruzalem. Geeft ze geen gehoor? Gemeente, geeft ze geen gehoor? Dan dwaalt ze en dan doodt ze maar wat rond in het wilde weg, in het wild en bijste land van Veluwe, zonder oriëntatie, zonder verwachting en zonder vruchten, en zinkt langzaam en zeker terug in het heidendom waaruit we voortkwamen. Nu, deze ochtend, die derde lezing, Paulus, Romeinen 11. Waarheen gaat Paulus? Wordt het voor de derde keer. In alle drie lezingen is dit het ene centrale, het midden. Paulus wil naar Jeruzalem, terwijl hij schrijft aan Rome en van plan is naar Spanje te gaan. Hij gaat naar Jeruzalem om personen die collecte af te dragen voor de armen in Jeruzalem. En die collecte, die inzameling uit die volken, die staat voor die pelgrimstocht van die volken. Die beweging van de vier windstreken op naar het midden. Als uiting van verbondenheid, mededeelzaamheid, koinonia staat er. Dat is hetzelfde woord als bij die olijf, samen delend in die wortel. Want we kennen als heidenen geen messiaanse traditie. We weten niet van verwachting van huis uit. Onze verwachting wordt gewekt, wordt op dit moment gewekt. We trekken ons niet aan onze haren aan het moeras omhoog, gemeente. Die verwachting wordt gewekt in de eredienst, in het licht van de eerste dag van de week. Die verwachting wordt gewekt, we worden aangeraakt vanuit Jeruzalem. En nu geven we iets terug en we doen iets terug. We geven iets van onze eer en heerlijkheid. In de stad worden de schatten van de volken binnengedragen. Het schilderij van Rembrandt en de muziek van Bach gereinigd en gelouterd met de cultuurschatten van de vier windstreken. Het komt terug tot meerdere glorie, tot verrijking van het midden, tot glorie aan de God van Israël, de kerk. Van Ruler, zijn gedachtenis zij tot zegen ook voor deze plaats. De kerk, zei Van Ruler, enige wilde takken. De kerk die er gekomen is, daarop heeft Paulus niet gehoopt. Een kerk enkel uit de volken die de band met Israël zou doorsnijden. En ook met de Joodse volgelingen van Jezus. Met de laatsten zelfs in de eerste plaats. Sinds maart 1991 heeft de vormde kerk een kerkorde waarin de grondwet het verankerd ligt. De kerk heeft afstand gedaan van het staan op eigen benen. De kerk beleidt in artikel 8 van haar grondwet dat ze in de verwachting van het koninkrijk van God deelt in de aan Israël geschonken verwachting. En wilt u weten wat dat betekent? Zie, de gelijkenis van de olijf in Romeinen 11. Zo te delen. Meer zijn we niet. Deze zomerochtend op de Veluwe, deze eerste dag van de week, worden wij als heidenen van huis uit opnieuw christen genoemd. Zo kun je zelf niet noemen, die naam wordt je toegesproken en draagt dan die naam met ere. Een christen is een heiden, geënt op de stam van Israël. In Jezus Christus verbonden met Israël, in de lofprijzing op weg naar Jeruzalem, in de kanteling van de tijd, tegen nihilisme en wanhoop in, tegen je eigen tranen in, het orgel en de gemeentezang en de voorbeden en het werk van de koster en onze gaven, deze eredienst in de grote kerk tussen het lo en de paslaan. Waarmee voelen we ons het eerst verbonden? Als een wilde olijf verbonden met Israël. Zijn we verbonden? Zo zijn we verbonden. Met het paleis, met ons koningshuis, met onze Veluwe, met Nederland, met ons goed en bloed. Enige wilde takken. Meer is het niet, de kerk. Het is meer dan voldoende. Het is meer dan een mensenleven kan bevatten. Want het is een leven gedragen door een belofte die vruchten draagt. Tot meerdere glorie aan onze God, de God van Israël. Amen.
grond zit. Nou, daar zitten we dan. Jullie hebben wat in je handen. Een kleurplaat, sommigen, maar ook wat anders. Hou eens omhoog. Wat zijn dat voor gekleurde dingetjes? Hoe heet zo'n ding?
Medaille.
Hoe kom je daaraan? Hoe kom je aan dat ding? Als je die, kan je die in de winkel kopen?
Nee.
Jij hebt een echte. Hoe heb je die gekregen?
Gezwemd.
Verloren?
Nee, gewonnen.
Is het belangrijk om te winnen?
Ja.
Hoe voelt het als je wint?
Fijn.
Hoe voelt het als je verliest, denk je?
Rot. Zielig.
Ja.
Treurig.
Ons verhaal ging over Jezus, hè? Die ging met zijn vrienden naar een hele grote stad.
Jeruzalem.
Was hij er blij om? Ging hij daar heel vrolijk naartoe?
Nee.
Maar zijn vrienden vonden van wel, hè? Jezus had ze gewaarschuwd. Die zei, ga niet goed met me daar. Ze houden niet zo van me. Ik ben een beetje lastig. Ik ga daar misschien wel sterven. En toen zei er een van die discipelen, weet je ook wie? Die zei, nee.
Petrus?
Ja, die zei, dat kan niet, jij gaat toch winnen? Jij bent toch de zoon van God? Maar Jezus, zijn koninkrijk is heel anders. Toen zei Jezus tegen ze, het is heel belangrijk dat je doet wat ik doe. Want ik win toch wel een beetje. Wat had hij overwonnen daarna?
De dood.
En dan ben je toch winnaar. Jezus had ook gekeken, hè, in het veld. Had hij de druiven gezien. De druiven moesten kapot. Wat wordt er van de druiven gemaakt, weet jij dat?
Wijn.
Dan zijn ze wel kapot. En van de graankorrels, die worden vermalen. Wat er van gemaakt?
Brood.
Voor de mensen.
Sap.
En sap. En zo zegt Jezus, moet ik ook eerst. Ik moet iets heel ergs doen, maar daarna, dan winnen jullie als je mij volgt. En dat was het moeilijke van dit verhaal. Je moet Jezus volgen en je krijgt geen medaille en toch ben je overwinnaar. Dus je mag je medailles meenemen. Je hebt hem niet eens gewonnen, hè? Nee, maar je mag hem wel meenemen. Gaan we nou weer naar onze plaats.
Zullen wij nu met elkaar danken en ook voor en met elkaar bidden. Wij prijzen u, Heere God, om alles wat ons het vermoeden geeft dat gij de aarde goed hebt gemaakt, de uitbundigheid van deze zomerdag, de vervoering van de liefde, de ogen van de kinderen hier in onze kring. Wij vragen u dat we nooit het leven zullen minachten, want u geeft er zo hoog van op. al onze harten zijn geschokt. Om datgene wat kinderen wordt aangedaan. Waarvan we getuigen zijn geweest in de afgelopen dagen. O God, Gij houdt het leven van mensen in de palm van uw hand. Geef dat wij niet onze voet daarop zetten om dat leven van u te vertrappen. U hebt ons brood gegeven deze ochtend. In de kerk, aan de kinderen. Geef dat we eten uit uw hand als een kind. En leer ons dat de voorbede voor ons gedaan wordt in het huis van Israël. Een volk van wachters en profeten. Een volk van ontheemde vaders en tot wanhoop gebrachte moeders. Een volk waarin onze heiland en Heer zich heeft herkend. Toen hij de weg vond naar uw hart en naar het hart van Jeruzalem. Wij bidden u voor het Israël van uw liefde. Wij bidden u voor Jood en Heiden. Wij bidden u om de dag zonder avond en nacht. Dat de goden en de machten voorgoed tot zwijgen zijn gebracht, door niemand meer worden aanbeden. En alle mensen, kinderen van u, uw naam aanroepen en prijzen, en leven hand in hand. Als gemeente rond de grote kerk bidden we u deze ochtend voor de familie van. Wij bidden u. In de diepte van het leven waarin we zijn, vroeg of laat, maar o God niet, wacht niet te lang. De ervaring dat er geen plaats is waar uw voetstappen niet hebben gestaan, zo hoog boven ons of zo diep beneden ons, dat u ons vangt, opvangt en draagt wanneer we ineenstorten. We bidden u voor uw kerk, dat ze niet als een donkere muur is, afwerend, maar transparant als het licht. Ja, als deze kerk hier in het hart van Apeldoorn, verbonden met de synagoge en open naar het loop, zo te midden van Israël en de volken, geroepen in het licht. We bidden u voor onze koningin en haar huis. Om de glans van uw naam, koning der koningen, op haar en allen die bij haar zijn. Op al uw mensenkinderen, tot lof aan uw naam. Ook in de stilte bidden we u. Want nu willen we woorden tot u zeggen die niemand anders voor ons zeggen kan. Wij volgen uw zoon in zijn opgaan naar Jeruzalem en zeggen de woorden na die hij ons onderweg voorzegt. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schulden. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. De inzameling van de gaven en ons slotlied, gezang 284. Ga met dit licht, gemeente van hier in vrede, dragen wij allen, ook die thuis met ons verbonden zijn, de zegen van de eeuwige. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u, met jullie allen.